Het thema waaronder Jozua 5 verkondigd wordt, is de besnijdenis te Gilgal. De besnijdenis te Gilgal. Dat is allereerst een teken van Gods verbonds wraak. In de tweede plaats een teken van Gods verbonds trouw. En in de derde plaats een teken van Gods verbonds belofte. Dus van Gods verbonds wraak, van Gods verbonds trouw en van Gods verbonds belofte is de besnijdenis in Gilgal een teken. Ze zijn het denk ik vergeten in de loop van de jaren. Natuurlijk ook zo'n intensieve periode, hectische tijd, zeker die eerste maanden in de woestijn. Alleen al dat gebeuren bij de Schelfzee, 3 dagen later bij de Sinaï met alles wat daarin gebeurt en op je afkomt. Andere momenten in de loop van de tijd en natuurlijk ook die geschiedenis met het gouden kalf. Het houdt ook niet op als je het zo volgt, Israël, toch door de woestijn. Ze zijn het denk ik vergeten om op de 8e dag na de geboorte van een jongetje dat kindje te besnijden. Het valt er natuurlijk ook niet aan te rekenen dat ze het zijn vergeten. Stel je voor dat je zelf op reis bent, te voet door de woestijn. Want dan heb je wel andere dingen aan je hoofd. Zeker na de geboorte van een kleintje. In zo'n barre omgeving. En ook met alles wat er gebeurt. De ene plaag is nog niet voorbij of de andere opstand begint alweer. En God komt dan opnieuw met zijn gericht en met zijn straf. Je hoofd tolt er toch gewoon van. Zo wordt het vaak uitgelegd. Dat in de loop van die 40 jaar Israël vergeten is om hun zonen op de 8e dag na de geboorte te besnijden. En dat de Heere dat eerst die fout van nalatigheid wil corrigeren voordat Israël het beloofde land Kanaan in mag trekken. Want God bij wijze van spreken die fout van nalatigheid hier herstelt in Jozua 5. En dan vervolgens aan het volk de opdracht geeft om verder te trekken, nadat ze hersteld zijn van die ingreep. Of kanttekenaren suggereren dat men vanwege de omstandigheden en de hygiëne in de woestijn het naliet, het voorzorg en het zorg voor die kleine kinderen, om ze in zo'n omgeving op de 8e dag te besnijden. En dat ze nu in het beloofde land Kanaan zijn gekomen, dat wel kunnen doen, alsof daar de hygiëne beter is dan in de woestijn. Is dat zo? Is het volk Israël vergeten om op de 8e dag jongetjes te besnijden? En moeten we dan deze geschiedenis zo gaan lezen dat God het corrigeert en voor de rest ook weinig woorden aan rept? En dat we dan Israël maar moeten gaan volgen op de voet hoe het verder gaat als het beloofde land Kanaan intrekken? Ik denk, gemeente, als we die kant op gaan, dat we Jozua 5 niet begrijpen. En dat we ook tekort doen aan wat de besnijdenis. En u mag al luisterend vanavond die lijn af en toe ook wel doortrekken naar de doop. Dat we ook tekort doen aan het gewicht. De betekenis van de besnijdenis. De eerste doodstraf die God uitvaardigt in het Oude Testament staat in Genesis 17, vers 14. Dat geldt voor die vader onder Israël die het in zijn hoofd haalt om na te laten zijn zoontje op de 8e dag te besnijden. Het hoofdstuk dat beschrijft hoe God zijn verbond opricht met Abraham en zijn nageslacht. En zomaar even tussendoor, je zou het eigenlijk lezen als een opmerking tussen haakjes, maar dat bedoelt de Heer niet. Het staat met een uitroepsteken. Zegt God met grote klem dat hij of zij, die zijn of haar zoontje niet op de 8e dag besnijdt, zijn ziel zal sterven. Het is dus niet zomaar een bijkomstigheid, even op de achtste dag je zoontje besnijden. Het is een zaak van leven of dood. De Heer spreekt daarmee uit, jongelui, in Genesis 17, vers 14, dat wanneer een vader ervoor kiest om zijn zoontje en niet te besnijden, hij daarmee openlijk beleidt dat hij ervoor kiest om zichzelf en zijn zoontje en zijn kinderen buiten het verbond te laten leven. En God zegt dan, dan ben je het niet meer waard om te leven. Dan ben je de dood schuldig. Dat zijn aangrijpende woorden, gemeente. Ook wanneer we die woorden doorvertalen naar 2017. En ik denk aan die grootouders, of aan die ouders onder ons, die op dit moment denken aan hun kind of kleinkinderen, ongedoopt. Ze staan dus buiten het verbond. Buiten het leven. We zullen vanavond ook de andere kant zien. Hoe God onbesnedenen inlijft in het verbond. Maar laten we die werkelijkheid ook onder ogen zien, gemeente. Die doop is ook een belijdenis. En ik zeg dat niet alleen in de richting van hen die buiten het verbond en buiten de gemeenschap van de kerk leven. Ik moest in de voorbereiding de preek ook denken aan mijn eerste gemeente. En verschillende onder ons hebben ook daar hun wortels liggen. Ik werk het Dam, waar vele thuislezers zijn. Ik herinner me een doopdienst, waar ook thuislezers aanwezig waren. En dat het gedeelte ook werd gelezen. Genesis 17, vers 14. Dat sloeg in. Het leven van een jonge vader. Zijn vader, thuislezer, liet de kinderen ongedoopt. En de jongen kwam daarmee klem te staan voor God. Het kan geen kwaad. Is er ook vanavond in ons midden. Trouwe kerkleden met een ongedoopt voorhoofd klem komen te staan voor God. Een zaak van leven of dood. Verstaan me goed vanavond, gemeente, ook onder de thuislezers heb ik verschillende leren kennen die de Heere vrezen. God staat erboven, ook in zijn vrijmacht. Maar het woord is daar ook heel duidelijk over. En daar zijn wij aan gebonden, u, jij en ik. Het is niet niks. Als de sacramenten van doop en avondmaal worden veracht. Om wat voor reden dan ook. Het werd trouwens meteen licht, heel ander licht op deze geschiedenis. Alsof Israël het in de loop van de tijd vergeten was. Terwijl de Heere heel nadrukkelijk in het Bijbeltje van Israël, Genesis 17, vers 14, dit heeft gezegd. Er is trouwens nog iets anders aan de hand. Wanneer de Heer het volk uit Egypte voert en in de woestijn brengt en met het volk in het verbond treedt, wordt het volk besneden. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de situatie waarin het volk in die laatste tientallen jaren in Egypte heeft geleefd. Zeker onder de regering van de laatste farao, toen de jongetjes angstvallig verborgen moesten worden. Denk kinderen en jongelui aan de geschiedenis van Mozes in dat biezen kistje. Zodra zo'n kleine begon te huilen en de soldaten van Egypte die patrouilleerden door de straten in het land Gozen dat stemmetje hoorden. Dan wisten die moeders wat er gebeurde. Er is trouwens nog iets, en dan zitten we in het hoofdstuk zelf, dat wil voorkomen dat wij gaan denken, dat is er dat dat vanuit een stukje verachting, onachtzaamheid heeft nagelaten in de loop van de jaren toen het de woestijn introk. Er is namelijk iets merkwaardigs in dit hoofdstuk aan de hand als het gaat om de manier waarop de dingen worden beschreven. Ik wil er toch even de vinger bij leggen, gemeente. Kijkt u maar even met me mee. Dat is eigenlijk vanaf vers 4. Als u goed met mij dit schriftgedeelte leest, dan merkt u dat hier sprake is van een verandering van toon. Ook voor het Oude Testament is dit eigenlijk vrij uniek. Tot en met vers 3 wordt het beschreven als een geschiedenis. Je merkt dat de schrijver stap voor stap ook langzaam maar zeker verhaalt wat er gebeurd is in Gilgal. Vers 1 en het geschieden. Vers 2, te dier tijd sprak de Heere. In vers 3, toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen van Israël op de heuvel van de voorhuiden. Maar in één keer in vers 4 is er sprake van een andere toon. Dit nu was de oorzaak waarom Jozua besnijdenis deed. Er komt een stukje uitleg. Dat de schrijver van het Bijbelboek Jozua, zijn naam is voor ons onbekend, ingevoegd heeft in deze geschiedenis. Het is alsof de schrijver even een stap naar achteren doet om ons als lezers even de gelegenheid te geven om een stukje informatie tot ons te nemen. Zoals een gids dat bijvoorbeeld doet, die al vertellend door een museum of door een gebeurtenis ons bij de hand neemt. En opeens tegen ons zegt, voordat ik verder ga moet ik jullie eerst wat vertellen. Anders begrijp je zo meteen niet wat je ziet. En dat is hier ook in dit hoofdstuk het geval. Van die zeldzame momenten in het Oude Testament, dat de schrijver zelf aan het woord is en zelf informatie geeft. Een stukje uitleg in de Bijbel bij wat de Bijbel op dat moment vertelt. Dus om te begrijpen wat er in Gilgal gebeurt, moeten we vanavond heel eenvoudig luisteren naar de stem van het woord. Dan staan we trouwens ook op vaste grond. Hoeven we niet te gaan suggereren, misschien dit, wellicht dat, of te fantaseren. Maar alleen maar eenvoudig lezen, te begrijpen wat er gebeurt. De schrijver vertelt de oorzaak waarom het volk niet besneden is. En ik wil dat toch even nog een keer met u lezen, vanaf vers 4. Er staat dan in vers 4, al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden, waren gestorven in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog, was besneden. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Dan komt de reden waarom niet, vers 6. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk van de krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem van de Heere niet gehoorzaam geweest waren, dewelke de Heere gezworen had dat hij hen niet zou laten zien, het land het welk de Heere hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing. Dit is de reden dat op het bevel van God vaders en moeders hun zoontje van 8 dagen niet meer mochten besnijden. En dat God dat bevel vergezeld laat gaan met een eed. God zwoer, zo zegt de schrift, tegenover die vaders en moeders, dat zij het beloofde land niet meer zouden zien vanwege hun zonde. En als teken daarvan mochten zij hun zoontje van 8 dagen niet meer besnijden. Dat begrijp het gemeente. Het teken van de besnijdenis en het teken van Gods belofte. Het teken dat de Heere zegt, ik wil uw God zijn. Maar na die geschiedenis van de twaalf verspieders, toen Israël de verslagen had gehoord, eerst van die 10 verspieders en toen van die 2 verspieders, Jozua en Caleb. En als één man het woord van die 10 verspieders geloofde dat ze niet in staat waren om dat prachtige land Canaan in bezit te nemen vanwege de macht van die reuzen en de sterkte van die dikke muur. Jozua als het ware op de knieën ging en het volk bewoog om te geloven dat de Heere zijn belofte in stand zou houden en zijn woord zou nakomen. Maar het volk vervolgens stenen begon te rapen om Jozua en Mozes te stenigen, om zijn mond dood te maken. Greep God in en kwam hij met zijn oordelen. En God gaf toen ook een belofte. Namelijk dat ze allemaal zouden sterven. En bij dat belofte gaf God ook een teken. Het teken van het onbesneden lijf. Om aan het volk zichtbaar te verkondigen dat zij God, zijn verbond, zijn belofte hadden verworpen. We komen in Jozua 5 gemeente in aanraking met de keerzijde van het verbond. Vanmorgen tijdens een doopsbediening staat heel nadrukkelijk Gods verbondsbelofte centraal. Teken en zegel van het genadeverbond wordt zichtbaar bediend in het midden van de gemeente. Op dat moment worden de kinderen niet opgenomen in het verbond. Ze zijn vanaf de moederschoot opgenomen in het verbond. De doop maakt dat zichtbaar. En wat is dat een machtige prediking, gemeente, die dan zichtbaar voor onze ogen wordt uitgeschilderd. Het water dat wijst op het reinigende bloed van de middelaar. De machtige werking van de Heilige Geest. De betrouwbaarheid van de Vader. Zonder woorden uit te spreken tot dat kindje en daarachter tot de ouders en in de ouders ook tot ons verkondigt dat hij voor ons en onze kinderen een God wil zijn. Maar hier, wanneer het volk aan de andere kant van de Jordaan is gekomen en aan de grens van het beloofde land staat, of binnen de grens van het beloofde land staat, komt God terug op zijn verbondswraak. In al die 40 jaar heeft de Heer en het volk willen leiden door de vuur- en wolkkolom. Liet hij hen dagelijks leven uit zijn hand door het manna en de kwakkelen. Beschermde hij het volk tegen de vijanden ook op momenten dat ze het niet hadden verdiend. Maar werden hun 2 zaken onthouden. De besnijdenis. En zo meteen zullen we het zien. Het Pascha. Het hart van het verbond haalde God eruit. Dit is ook God, gemeente. Een God die niet alleen volstrekt betrouwbaar is. De belofte van de vergeving van de zonde. De vernieuwing van ons leven. Een God die meent wat hij zegt. Als hij ons en onze kinderen belooft dat hij ons leven wil reinigen in het bloed van zijn zoon. Maar die ook volstrekt betrouwbaar is in de belofte van zijn wraak en gericht. Die op geen enkele manier daar twijfel over laat bestaan. Die dat ook laat zeggen en laat zingen. We hebben zo'n psalm gezongen, psalm 95. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Ik heb gezworen, indien zij in zullen gaan, in mijn rust. Een notie die je niet alleen in het Oude Testament tegenkomt, jongelui. Ik denk even aan psalm 95, dat een hele grote plaats inneemt in de brief aan de Hebreeën. Waar de schrijver dat in het licht van het Nieuwe Testament nog scherper en nog indringender op het hart van de lezers en ook van ons wilt naleggen. Dat God daarin ook betrouwbaar is. Mag ik dat zo eens even tussen neus en lippen door aan u vragen? Heeft u daar ook zicht voor? Speelt dat ook mee in je persoonlijk leven? De betrouwbaarheid van God in de belofte van zijn wraak en oordeel. Klinkt dat ook door in de opvoeding thuis? Als je kinderen aanspreekt. Een gedoopt voorhoofd is niet vrijblijvend. Een gedoopt voorhoofd verplicht ons en onze kinderen om God aan te spreken op zijn woord en te doen wat we samen vanmorgen zongen bij het doopvond. Eis van mij vrijmoedig. Maar wat als ik mijn kind niet leer eisen? Als ik mijn kinderen niet voorga in het gebed? Als ik mijn kinderen niet voorhoud hoe betrouwbaar God is? Ook als het gaat om een gedoopt voorhoofd met een leven dat zich niet wil laten leiden door Gods steun. Dat God dat niet laat lopen. Maar dat hij daar een keer op terugkomt in dit leven of na dit leven. De schrijver van het Bijbelboek Jozua, gemeente, legt dat trouwens ook op een hele indringende manier uit. Ik wees u de vorige keer op, in het slot van hoofdstuk 4, dat hij speelt met woorden, met name met dat ene woord volk. Ik legde u toen uit dat de taal van het Oude Testament, het Hebreeuws, daarvoor twee verschillende woorden gebruikt. Doorgaans wordt Israël aangesproken met een bijzonder woord dat alleen voor Israël in het Oude Testament wordt gereserveerd. Laten we het maar even vrij vertalen met verbondsvolk. En als het gaat om de volkeren rondom Israël, dan gebruikt het Oude Testament een leeg en nietszeggend woord. Gewoon volk. En het ontroerde ons toen om al luisterend naar Jozua 4 te zien, dat de Heere zijn volk door de Jordaan liet gaan. En dat die geschiedenis afgerond werd met de opmerking dat het volk, dat algemene woord, ik zei het toen in mijn spontaniteit en samengeroopt, zooitje, langs de ark binnen de grenzen van het beloofde land Kanaan bracht, waarin God als het ware benadrukt aan dat volk dat ze geen been hebben om op te staan, dat ze geen rechter hebben om zich te laten gelden, maar dat God hier handelt in zijn eenzijdige trouw, in zijn verkiezende liefde en daarom dit volk binnenhaalt, omdat het zijn welbehagen is, zijn liefde is, zijn verkiezende liefde. Het is alsof de Heere in dat ene woordje wilde onderstrepen: in jezelf stel je niets voor. Maar op grond van recht, die ark met de 10 geboden daarin, trek ik je binnen. Hetzelfde gebeurt ook in ons hoofdstuk. Dat stukje uitleg wat zo ertussen is gevoegd. De schrijver laat dan zien dat toen Israël uittoog uit Egypte, ze door de Heere gezien werden als een verbondsvolk, dat bijzondere woord. En op het moment als de uitleg beschrijft hoe dat volk in de woestijn stierf, dan zegt de uitlegger, ze stierven daar als de heidenen. En nu dat andere volk daar aan de overkant van de Jordaan staat, zegt onze gids vanavond, ze kwamen binnen als een heiden en moesten daarom besneden worden bij Gilgal om het volk van Gods verbond te kunnen worden. Ik wil even vanuit dit gedeelte een lijn trekken, gemeente. Een lijn die in onze tijd hard nodig is om weer boven water te halen. Binnen het verbond is er dus sprake van twee verschillende soorten kinderen. Alle twee dragen het teken en het zegel van het verbond. Om maar te zeggen in de termen van vandaag, alle twee zijn ze gedood. De één sterft als een heiden, omdat hij het verbond veracht. En de ander leert zichzelf in de loop van de tijd kennen als een heiden. En komt in de weg van de wedergeboorte binnen het verbond. Deelt in de verbondsbelofte, de verbondsgoederen. En leert de verbondsgod kennen als zijn of haar persoonlijke God en Vader. Mag ik dat zo even neerleggen in de gemeente? Onder wie van de twee schaar jij in uzelf? Bijna iedereen vanavond heeft een gedoopt voorhoofd. Leef jij als een heiden? Het kan ook heel netjes. Dat je met je doop en daarachter met Gods woord en met Gods belofte niets doet. Dan doe je gewoon je ding, je voedt je kinderen op, je gaat naar school, je werkt, je zit in de kerk. Maar dat is het dan. Mag ik dat zo eens concreet vragen? Wat is dan eigenlijk het verschil op de zondag na tussen u en uw collega die nergens aan doet en niets weet? Ook een aardige man. Let ook goed op. Is ook eerlijk. Misschien wel eerlijker dan verschillende leden van onze gemeente. Leeft ook netjes. Is ook betrouwbaar. Maar wat maakt dat verschil tussen u met het gedoopte voorhoofd en hij? Mag ik ook even met u naar die andere kant kijken? Zijn er nou vanavond in onze gemeente hier in Bethel ook mensen met een gedoopt voorhoofd die aan de oever van de Jordaan zichzelf hebben leren kennen als een heiden? Die klein worden onder het besef dat het genade is dat je hier zit. Die het niet op kunnen dat God elke ochtend de ogen weer opent en tijd van genade geeft. Die het niet na kunnen laten om te bidden, te smeken om een nieuw hart, het machtige wonder van de wedergeboorte. De Heere voortdurend vasthouden in zijn barmhartigheden en ontfermingen, al sta je voor je gevoel overal buiten. Kijk, dat woordspelletje, om het zomaar eens te zeggen in Joshua 5, is geen onschuldig woordspelletje. Als een verbondskind uit Israël en als een heiden uit Egypte en als een heiden sterven in de woestijn. Of als een heiden Kanaan binnenkomen en daar het wonder van de besnijdenis ontvangen. Dat moet trouwens wat voor die kinderen zijn geweest, gemeente. Onbesneden door de woestijn, delend in Gods verbondszorg, in Gods verbondswelbaden, maar het teken en het zegel niet draag vanwege het ongeloof van je eigen vader en moeder. Je kinderen lezen ook hun Bijbeltje. Lezen van Abraham. God dat heeft ingesteld. Horen van een besnijdenis. Komen bij hun vader. Vader, waarom ben ik niet besneden? En dan moet vader gaan vertellen aan zo'n kind dat dat komt door zijn ongeloof. Zijn opstand tegen God. En dat ze niet eerder het beloofde land Kanaan kunnen binnenkomen voordat vader en moeder zijn gestorven. Wij kijken zo van afstand, gemeente, naar die geschiedenis, de woestijntocht. Maar wat hebben zich aangrijpende taferelen afgespeeld onder het tentzeil van de Israëliet. Je zou het maar horen uit de mond van je vader dat hij moet sterven voor de grens van het beloofde land Kanaan. Vanwege zijn ongeloof. Wat een voorbeeld. Verschrikkelijk. Wat een zegen als je als vader en als moeder vanavond kunt vertellen straks thuis. Je kind mag leven wanneer hij buigt en bidt tot God. Wat een wonder als je als vader en als moeder aan je kinderen kan vertellen. Hoe dat wonder van de wedergeboorte zich mocht voltrekken in jouw hart en in jouw leven. Wat een wonder voor je kinderen als je aan je kinderen mag voorhouden hoe vader ook aanklopt bij Gods genade troon en in zichzelf niets heeft, maar zich vast mag klampen aan de volle belofte van het woord van God. Wat een wonder om het maar met de woorden van Luther te zeggen, dat je kinderen mag voorhouden om God met zijn belofte om zijn oren te slaan, omdat je als verbondskind niet vrijblijvend bidt in de binnenkamer, maar de Heere mag vasthouden aan zijn woord. Dat het bidden dus meer is dan alleen maar smeken, maar God op zijn rechte wijs. Wat een verschil vanavond tussen u en mij. En de Israëlieten daar in Jozua 5. Kinderen zonder vader en moeder. Die moesten ze achterlaten in de woestijn. Het is trouwens ook het teken van Gods verbond trouw. De gids vertelt het even verder ook. Laten we maar even lezen, gemeente. We zijn nog niet helemaal uitgelezen. Als we luisteren naar wat de gids ook vanavond hier in Jozua 5 zegt. Hij gaat namelijk verder vanaf vers 8, ik lees het even, met u en het geschiedde als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij op hun plaats in het leger totdat ze genezen waren. Dan zegt de Heere heel nadrukkelijk, God zelf geeft daar een stuk uitleg bij, heden heb ik de smaad van Egypte van ulieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam van die plaats Gilgal, dat betekent letterlijk afwenteling, tot op deze dag. Die plaatsnaam herinnert dus aan het woord dat God daar op dat moment sprak. De smaad van Egypte afgewenteld. Daarmee grijpt de Heer terug op een geschiedenis die achter de rug van deze kinderen ligt. Waar zij eigenlijk op zichzelf niet eens zo heel veel mee te maken hebben. Dat heeft te maken met de geschiedenis van hun vader en moeder. Die toen aan de andere kant van de Schelzee stonden. Samen met Miriam dat lied hebben gezongen. Omdat Farao en zijn soldaten omkwamen in de golven van de Schelzee. Machtige lied wat in Exodus 15 staat opgetekend. Volk was vol euforie, vol blijdschap. God had machtige daden gedaan. Hij had de vijanden van het volk omgebracht. Maar als dat volk dan even later de woestijn ingaat en bij die oase komt waar het water brak is, komen ze in opstand tegen de Heer. Als die geschiedenis met dat gouden kalf plaatsvindt, opstaan tegen de Heer. En meerdere keren, zowel Mozes als ook de Bijbelschrijver, zegt dan dat de Egyptenaren dit hoorden. En dat ze zich verblijden. In Egypte ging het praatje rond, wat is dat nou eigenlijk voor een God? Die laat zijn volk eruit halen om ze te begraven in het zand van de woestijn. Nou, dat bedoelt de Heer met die smaad van de Egyptenaren. Spot en hoon in Egypte. Dat veroorzaakt werd door het ongeloof van Israël. Ik maak heel even een concrete toepassing, gemeente. En ik wil dat ook heel voorzichtig doen. Hebben wij als gemeente ook niet iets geproefd van die smaad en hoon? Als je als gemeente of als gemeenschap in opspraak komt. Wat doet dat pijn, hè? Als de mensen in de straten van Sliedrecht voor de gemeente praten. U hebt toen toch ook uw handen gevouwen. En zocht toch ook de bescherming en geborgenheid van de binnenkamer. Net als Mozes. Heren, hoort u wat ze zeggen? Wat zult u nou met uw naam doen? Wij hebben het verdiend. Maar uw eer, uw trouw, uw recht. Mozes op de knieën. Maar waar is Mozes in Jozua 5? Ook hij is begraven in de woestijn. Laat heel duidelijk zijn, gemeente, Mozes is boven. Maar dat had toch ook een reden dat Mozes de levensavond die schaduw over zijn leven uitriep. En niet mee mocht gaan het beloofde land Kanaan in. Kijk, dat de Heer dan hier in het gedeelte, laten we nog maar even heel goed lezen wat hier staat, vers 9. Heden heb ik alleen, ook zonder Mozes en zonder Jozua en zonder Aaron, de smaad van Egypte, van uw lieden afgewend tot God heeft dit volk zonder teken van besnijdenis en zonder Pascha in die 40 jaar alleen het beloofde land Kanaan binnengebracht. Je hoort in dat ik allereerst doorklinken, gemeente, Gods verkiezende liefde. Dat is ten diepste de enige grond waarom dat volk Israël aan de andere kant van de Jordaan daar snaadt als een heidensvolk zonder teken en zegel van het genadeverbond. God heeft zijn woord gehandhaafd, niet alleen ten overstaan van de Egyptenaren en de volkeren die rondom Israël stonden, die voortdurend op de ondergang van Israël het hadden gemunt, maar ook ondanks het volk, ondanks het ongeloof, ondanks de opstand, ondanks de eigen wijsheid, ondanks de weerbarstigheid, ondanks het murmureren. Ik alleen, zegt God, heb de smaad afgewend. En dat klinkt door in die besnijdenis die de Heere dan uit laat voeren door Jozua en die andere mannen in het volk Israël. Teken en zegel van het genadeverbond, dat aan de ene kant zo vertrouwd en zo oud is, dat wortelt in Genesis 17, is nu ze binnen Kanaan zijn binnengenomen, opeens zo heel anders en zo heel nieuw. Met de geschiedenis van de achterliggende jaren komt opnieuw de trouw van de Heere naar voren, maar nu wel op een andere manier. Leergeld is te betaald in de woestijn tussen Egypte en Kanaan. Graven zijn er gedolven. Tegen die achtergrond klinkt dat woordje. Ik heb heden de smaad van Egypte afgewenteld. Gods verkiezende trouw en liefde. Is dat ook niet steeds meer de dragende grond in uw en mijn leven? Die grote ik, die oprijst. Juist bij dat doopvond. Ik zeg het wel eens tegen mijn catechisanten gemeente en ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Een doopdienst maakt bij mij meer indruk dan een avondmaalsdienst. Omdat van de twee sacramenten, juist bij de doop, zo sterk naar voren komt. Ik alleen. Ik zal. Je hoort dat ook doorklinken in dat doopformulier. Mag ik zo even citeren? Maar wanneer wij somtijds uit zwakte in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in die zonde blijven liggen, aangezien de doop een ontwijfelbaar getuigenis is dat God met ons een eeuwig verbond der genade heeft opgericht. Wat kan je dat soms geweldig vertroosten, gemeente. Als je tijdens een doopsbediening kijkt, ik hoop dat u me verstaat vanmiddag, als een onbesnedene. Je overal buiten staat. Terugkijkt op zoveel schuld, ongeloof en zonde. En dat dan in zo'n doopsbediening dat ik doorklinkt tot in de uithoeken van je ziel. Ik zal. Eenzijdig. Met kracht. Ik sta daar garant voor. Gods verbondstroom. De Heere laat dat bevestigen daar bij Gilgal. Ik wil nu ook kijken met u naar Gods verbondsbelofte. Ik moet even terug naar vers 8. Laten we maar even kijken. Dat is het derde punt van de preek. Er vallen trouwens hier een aantal dingen samen. Binnen een paar dagen. We zagen het vorige week in hoofdstuk 4 vers 19... dat het volk op de tiende dag van de eerste maand het beloofde land Canaan binnenkomt. En dat ze op de veertiende van die maand, dat staat hier ook in hoofdstuk 5, het Pascha vieren. Kijkt u maar in vers 10. Dus tussen de overtocht van de Jordaan en het vieren van dat Pascha liggen vier dagen. De tiende dag van de eerste maand binnenkomen en op de veertiende dag van de eerste maand Pascha vieren. Het gebeurt allemaal zo aan de oever van de Jordaan. Ook dus die besnijdenis. Nu vertelt de Bijbelschrijver van Jozua die besnijdenis niet zomaar als een op zichzelf staand feit. Zo in het rand van, nou goed, ze waren aan de overkant en ze werden ook nog even besneden. Dat had te maken met het verleden. Nee, wanneer de Bijbelschrijver dit vertelt, dan gebruikt hij ook in de taal waarin hij dit beschrijft merkwaardige woorden. Ik wil even met u kijken naar vers 8. Ik lees het vers even met u. Daar staat: het geschiedde als men aan het einde gemaakt had van al dat volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij genezen waren. En dat kunnen we ons voorstellen. Volwassen kerels die besneden worden, we weten dat vanuit de geschiedenis van Sichem. Die hadden nog een aantal dagen nodig om te kunnen herstellen van die ingreep. Dagen die door de zonen van Jacob werden uitgebuit om die hele plaats Sichem uit te moorden. Men wist dat die mannen zijn verzwakt, die kunnen geen zwaard op spies vasthouden. Met twee man kunnen we deze plaats de baas. Alleen nu is het merkwaardige hier in Jozua dat de Bijbelschrijver niet zomaar het woordje genezen gebruikt. Hij gebruikt een ander woord en dat wil ik even met u letterlijk vertalen. Daar staat: zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij herleefd waren. Opnieuw gingen leven. Dus niet genezen, opnieuw gingen leven. Dat doet de Bijbelschrijver bewust. Dat heeft allemaal te maken met wat er door die besnijdenis heen loopt. Op de dag dat die mannen besneden werden, moesten ze dat lammetje in die tent halen. En terwijl ze lagen op hun bed, was dat lammetje in de tent. En op het moment dat ze weer een beetje de krachten terugkrijgen, moeten ze als eerste dat lammetje gaan slachten. Het is alsof de Bijbelschrijver Jozua wil zeggen, let op wat hier gebeurt. Zij hervinden het leven als het lammetje sterft en krijgen kracht om verder te kunnen leven als ze voor het eerst zitten aan de Pascha-maaltijd. Besnijdenis en Pascha voor het eerst in 40 jaar in diezelfde periode. Het ontroert me gewoon, gemeente. Dat volk dat als een heidensvolk Kanaan binnenkomt. En door God niet alleen het teken van het verbond. De Bijbelschrijver benadrukt het opnieuw en voor de tweede keer, staat er aan het begin van ons hoofdstuk. Krijgt van Gods weg. Diezelfde God geeft het leven aan het volk terug door hen te laten zitten aan de Pascha. Maaltijd. U voelde denk ik al aan, we trekken de lijn door. De tafel waarbinnen kort de woorden klinken. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat stempelt dat je houding aan die tafel? En laten we daar eerst maar eens even op letten. Alles gebeuren, ik denk dat u dat ook wel eens is overkomen. Als predikant is me dat meerdere keren gevraagd. Het catechisant aan je vragen, dominee, waarom zitten de mensen bij de avondmaalstafel allemaal met zo'n bedrukt gezicht? Of dat je thuis kwam als vader of als moeder en dat je dochtertje, die ziet natuurlijk alles vanuit de bank, aan je vraagt, mama, waarom keek u zo verdrietig? Het is toch iets moois? En dat is het ook. Zeker wanneer de Heer aan de avondmaalstafel overkomt. De betekenis van de tekenen ook laat ondervinden in je ziel. Maar dan leeft er altijd dat besef. De dood verdient. Het leven ontvangen. Het niet waardig zijn. Daartegenover, ik heb de smaad afgewenteld. Ik alleen. Die bedruktheid mogen onze kinderen best zien. En ik hoop dat u dat ook zo uitlegt. Dat besef wat hier in Jozua 5 doorklinkt. Als een heiden binnenkomen. Behandeld worden en dan Pascha vieren. Er is nog iets wat doorklinkt trouwens hier. Let u even op de manier waarop de Bijbelschrijver dat vertelt. In het slot van hoofdstuk van het schriftgedeelte zit ik nu. Er staat, zij aten, vers 11, van het overjarig koren van het land. Dus andere daags van Pascha, ongezuurde brood en verzengde aren even op diezelfde dag. En het manna hield op des andere daags, nadat zij van het land overjarig, overrijp koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen mannen meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land van Kanaan. Het is alsof de Heer hier zegt, nu jullie binnen het beloofde land Kanaan zijn aangekomen, ontvang ik jullie niet alleen als mijn volk en lijf ik je in als mijn volk door de besnijdenis en je te laten delen in het Pascha, maar ontvang je ook alles uit mijn hand. Geen punt, geen komma, geen titel, geen jota laat ik vallen. Het is een land dat overvloeit van melk en honing. Het enige wat jullie hier mogen doen, is je hand ophouden. En laten vullen. Wat een verschil trouwens met dat Pascha in Egypte. Toen stonden ze er nog als slaven. Pascha te vieren. Moest God hen nog verlossen en vrijkopen? Moesten ze nog door de schuil zijn? Om het zomaar eens te zeggen, in de taal van het Nieuwe Testament. Toen vierden ze Pascha vanuit de belofte. Ik zal u geven. En hier in Jozua 5 vieren ze Pascha vanuit de vervulling. Ik trek mijn thema de lijn door naar het Nieuwe Testament, gemeente. Is dat ook niet kenmerkend voor het avondmaal? Dat God aan deze tafel goederen uitdeelt. Zo vertelt het avondmaalsformulier. En dat we aan die tafel alleen maar mogen ontvangen. En dat de Heere op die tafel in dat lam alles uitstort. Met het oog op het eeuwige leven, vergeving van de zonde. Maar even zo zeker klinkt het ook aan de avondmaalstafel. Alles uitstort met het oog op dit leven. Ik denk even aan dat moment in het avondmaalsformulier. Dat we aan de tafel getroost ons kruis mogen opnemen. Onze zaligmaker mogen verwachten. Terug mogen keren naar het leven. Omdat God aan de tafel ons niet alleen gevoed en gelaafd heeft. Met het oog op het eeuwige leven. Maar ook met het oog op de strijd tegen de zon. Verleiding van deze tegenwoordige tijd. Sterf, de begeerte, verdorven begeerte in mijn hart en in mijn leven. Mag ik dat zo weer vragen, gemeente? Het is geen voorbereidingspreek vanavond, maar het tendeert wel in die richting. Zo zometeen weer bij de avondmaalsdienst zijn aangekomen. En ik richt me heel concreet nu even naar de avondmaalgangers. Je maakt de balans op in die achterliggende 3 maanden. Dan moeten we inderdaad misschien zeggen, als we kijken naar onszelf, en we zijn een beetje eerlijk voor Gods aangezicht, dan zijn we niet verder gekomen dan misschien de heidenen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Maar als we kijken naar die strijd tegen die inwonende verdorvenheid, let u er even op, naar Jozua 5 begint de strijd pas binnen Kanaan. Het is alsof de Heere wil zeggen, die strijd kun je alleen gaan als je besneden bent en Pascha hebt gevierd. Als je weet van dat machtige wonder van de wedergeboorte en het leven vanuit het paaslam, alleen dan onderken je de vijand en alleen dan kun je weerstand bieden. Dan mag ik dat zo eens leggen in de gemeente en ik kijk ook naar mezelf. Hoe staat het met die strijd vanavond? En hoe klinkt in de heiliging de betekenis van doop en avondmaal door? Weegt dat ook zo zwaar, zoals we dat zullen horen straks in het avondmaalsformulier, dat we aan die tafel belijden dat we niet langer in die zonde willen blijven liggen, maar alles op alles zetten om die zonde om het leven te brengen? Of zullen het maar een beetje zo? Zijn we eigenlijk wel een beetje tevreden met onszelf? Ja, we doen het eigenlijk maar niet eens zo slecht. Op onze manier zijn we serieus met de dingen bezig. Is dat zo? Mag ik even bij u op huisbezoek komen? En even kijken achter dit visje. Dat verlangen om heilig voor God te leven. En ook verdiept. Kun je dan ook zeggen vanuit je leven. Dat niet alleen de daad van de zonde. Gode zij dank. En niet meer is. Maar dat ook de liefde tot die zonde. Gode zij dank. Steeds meer uitgeblust wordt. Omdat dat lam voedt en laaft. Omdat het teken van de besnijdenis, teken van het besnijden van het hart, niet alleen pijn deed, maar ook je ziel kracht, levenskracht herleven deed. Je ook mag kennen die opwas in de kennis en in de genade die in Christus is. Dat is niet zomaar een traantje laten onder een preek. Of met een fijn gevoel gaan naar huis. Nee, dat is het bevindelijk kennen van wie Christus ook in zijn koninklijk ambt in de strijd tegen de zonde voor u mag zijn. Mag dat nou leven, gemeente, ook in uw hart? Ik zal, ook in de heiliging. En dat daarom, juist aan die paaschamaaltijd, kracht verkregen werd vanuit het lam. En dan kijk ik toch even, gemeente, want we gaan die serie van Jozua nu langzamerhand afsluiten. We gaan ons richten straks op andere preekstof, de zomerperiode is voorbij. Maar dan kijk ik toch even dat volk na. Als we dan zometeen opstaan van die paaschamaaltijd. Die vorst tegenkomen in Jozua 5. En straks marcheren allemaal, de kleinste en de grootste, rondom die grote sterke muren van Jericho. Dan staat daar een volk dat herboren is, vol van God is. En dat daarom lacht om die muren. De bazuin aan de mond zit. En vanuit de kracht die ze gekregen hebben bij de paaschamaaltijd. Het gejuich aanheffen voordat de muren van Jericho beginnen te schudden. Omdat het volk het heeft gehoord, geproefd en gevoeld in Gilgal. Ik heb de smaad afgewend. Ik zal voor u strijden. En jullie mogen ontvangen. Amen.